Onze kerkenraad delen wij u het volgende mede. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Aanstaande zondag is de collecte bestemd voor rente en aflossing. Vanavond en aanstaande dinsdag worden de catechisaties op de normale tijden gehouden. Zaterdag, eerste kerstdag om 10:00, hoopt dominee Buis van de kerk van Vlaardingen voor te gaan. De aangekondigde bejaardenmiddag in de aanstaande week gaat niet door. Kerkenraad vergadert die overlente dinsdag. Bezoek na 8:30. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Onze hulp bestaat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het woord van zijn kracht, die trouw houdt aan die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u aan vrede van God den Vader, van Jezus Christus den Zoon, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, den God die is en die was en die komen zal. Amen. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in Heere naam. 118 vers 13 zei de voorzang. Stellen wij ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit aan diensthuizen uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in den hemel is, nog van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, aan die barmhartigheid doe, aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet afbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn een dienstknecht, nog zijn een dienstmacht, nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij openen vervolgens de schriften, geliefden, eveneens bij het Oude Testament, bij de profetieën van Jesaja. En lezen we elkander uit het 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Wij bepalen inzonderheid onze aandacht in de predikatie bij hetgeen geschreven staat in de versen 1 2 en 4. We zingen op de schriftlezing uit Psalm 70, het 3e vers. Jesaja 40, 1 tot en met 11. Aandacht zij bijzonder bepaald bij de versen 1 en 2 en 4. En zingen dan uit Psalm 70, 3e vers. Troost, troost mijn volk, zal u, lieder God, zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor alle haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar. Het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid, o Sion. Gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen, tegen den sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammerkens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Wij de Heere nu voor te komen, geliefden, in ons gebed, waarbij wij in zonderheid willen gedenken. met betrekking tot het overleden van zuster van de stad en allen die achter zijn gebleven, en ook de roepstem die van dit sterven tot uw gemeente van Middelharnis uitgaat. Komt, knielen wij eerbiedig voor den Heer neer. Grootmachtig en volzalig God, die u zelf geopenbaard hebt door uw woord, en die nog door uw Heilige Geest uzelf bekend wilt maken, en de sluiers wilt wegnemen, zodat onze ziel van nature verduistert, de wonderen ziet met een van u gegeven oog, die in uw woord alom zich openbaren. Heren, wij naderen met ootmoed in de naam van Heer Jezus Christus, en pleitend op zijn werk van verzoening door voldoening voor u. Als mensen die het moeten beleiden, dat zij het ook in de week die voorbij gegaan is, er slecht hebben afgebracht. In het licht, heren, van uw wil, die in de lezing van uw wet zo duidelijk tot ons is gekomen. Wij hebben gedaan hetgeen gij ons verbood. En wij lieten na hetgeen gij ons gebood. En zo staan wij schuldig, diep schuldig voor uw aangezicht. Als wij terugblikken op de week die voorbij is gesneld. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. We zijn in zonde ontvangen en geboren, en we zijn van het uur van ons ontvangenis af het voorwerp van uw toorn, Heere. Geef dat wij zo en niet anders in uw huis gezeten mogen zijn. En Heere, mocht het zo zijn door uw geest, dat wij dat ook niet alleen verstandelijk wel toestemmen en erkennen, maar daar ook bevindelijk achterkomen. Heren, dat het zo mag zijn dat er zo'n jongen is in deze gemeente, die dat ontdekt, die dat gevoelt, en zegt, daar komt het uit in mijn leven, dat mijn naam is zondaar. En dat er eens een vader is of een moeder, die het ontdekt, daar is het, Heren, dat ik eigenlijk geen priester kan zijn, want daar komt het uit. Heren, stel ook uit genade onze heimelijke zonden zo eens in het licht van ons aanschijn, waar gij het doet in het licht van uw aanschijn, maar dat wij ook eens ontdekt worden, Heren, want hetgeen ook vaak heimelijk van ons geschied is, schandelijk te zeggen, en alle dingen liggen naakt en geopend voor de ogen desgenen met welken wij te doen hebben, geen schepsel is voor hem verborgen, en dat zijt gij, want gij zijt God alleen nog, Heren. Het mocht dan zijn dat wij ontdekt werden, opdat wij kwamen te behoeven datgene waarover wij hopen te spreken. Troost, de enige troost, geadresseerd aan een troosteloos volk, dat zichzelf zo diep schuldig en ver bij u vandaan, bij u de bron van troost en licht heeft leren bevinden, omdat we u werkelijk, Heren, in onze adventsgang naar Bethlehem mochten nodig leren krijgen, als degene die in de kribbe is gelegd, als de vertroosting Israëls. Heren, laat uw troostboodschap mogen doorklinken in het midden van een gemeente die behoefte mocht krijgen door het werk van de andere trooster, de Heilige Geest, aantroost, getrokken, ook uit het mens geworden zijn van Christus. Heren, leid ons zelf, ook op deze laatste zondag van de Advent, door uw woord en geest, en maak ons de heilswegen naar Bethlehem bekend, opdat het waarlijk kerstfeest mogen worden, als gij zegt tot een, die er bij tijden niet meer op durft hopen, troost, troost, in de repetitie zit uw liefdesdrang. Mijn volk, mijn kind, zal uw God zeggen. Dan wordt de verbondsbeleving werkelijk beleefd. Heren, dan worden ook dalen opgehoogd en heuvelen geslecht. Dan zijn er de vlakke velden waardoor uw heil zich aan ons kan komen openbaren en waardoor gij grote koning kunt intocht houden in ons gemoed. Wij bidden u, of gij de zegen, Heren, van de zondag, tot de ere van u nooit naar waarde te volprijzen naam wilt meedelen aan een arm en ellendig volk. Of gij het wilt zijn, Heren, die de tranen ons van de wangen wist, zoals de psalmist erom gevraagd heeft en die ons zo uw woord leert, dat wij troost ontvangen. We bidden u of gij een bijzondere troost ook geven wilt aan degene die vanwege de gevolgen van de zonde in het donker zit. Voor wie deze zondag een hele moeilijke zondag is. Heere, gij hebt door de dood, de onverbiddelijke, de onherroepelijke, in het midden van de gemeente willen spreken, door een zuster uit haar weg te nemen na een lange moeilijk lijden. En heere, dan blijft de man achter, oud geworden. En heere, dan is er maar één weg, één uitweg, één troostweg. Naar u alleen wilt gij, heere, zijn oog verlichten. Als op zijn oude dag hij van u bent wegen, dan het kind nog met Simeon maar eens in de armen gelegd mocht krijgen. Heere, dan kan het gezegd worden, wat misschien ook wel verlangd wordt, als wij zo eenzaam achterblijven, laat dan, Heer, op uw tijd, ook uw knecht, naar het woord hem toegezegd, want dat gaat dan leven in het hart, heen en gaan in vrede. Dan hebben wij nu ook vrede met al uw wegen. Wilt gij, Heere, de kinderen vertroosten en wilt gij geven, Heere, dat ze weten mogen dat gij troost, nog veel beter dan een moeder troost. En wil geven dat wij op mogen merken uw stem in alle sterven. Heere, er zijn er velen die deze maand in het huwelijk treden. Dat is blijdschap, dat is vreugde. Dan moeten wij met u beginnen. Maar als wij het leven uit moeten en de dood komt scheiding te maken in een huwelijk, als de tweezaamheid weer eenzaamheid wordt, och Heere, dat we u dan ook nodig hebben. Gedenk aan alle weduwen, alle weduwnaren, allen die alleen zijn en dat juist in deze weken zo komen te gevoelen. Gedenk aan de zieken, aan hen die fysiek of psychisch onder spanningen leven. Gedenk aan allen die het moeilijk hebben, die er misschien met niemand over durven spreken. Heere, dat ze bij u toch kwijt mochten worden. Want gij anders zouden we het niet durven vragen, o God. Gij hebt zelf gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. En er ook nog achteraan gesproken, ik ben een toevlucht allen tijden. Wilt gij zijn, Heere, in het midden van deze gemeente? Wilt gij werken met uw woord en geest? Wilt gij zegenen de ambtelijke arbeid van de broeders die in het bijzondere ambt mogen staan? We denken aan onze broeder en vriend dominee Roos. Wil gij hem bij de voortduren in deze gemeente tot zegen stellen? Heere, dat de gemeente hem mag dragen in het gebed. En wij betrekken in ons gebed ook graag zijn gezin. Wilt gij, Heere, goed voor hem zijn, zoals gij beloofd hebt. Vooral uw knechten. Heere, wij kunnen het zelf niet klaarmaken. Maar wilt gij altijd maar overkomen. En wilt gij onze broeder ook in eigen gemeente een rijke zondag bereiden. Wil gij het ook zijn die de broeders ouderlingen en diakenen bekrachtigt en zegent. Heere, dat we samen maar mogen zoeken te dienen in de liefdedienst die nooit verdriet. Met liefde en beslistheid. Op het enig fundament dat van geen wankelen weet. Dat is uw woord. Heer, dat we getrouw mogen zijn. En als wij soms ontrouw zijn, dat we de hand eens mogen leggen bij dit woord. Zo wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zegen allen die in het algemeen ambt aller gelovigen staan. En we danken weer in het bijzonder aan de vaders en moeders. Het bijzondere ambt gaat voorbij. Want in de hemel zijn geen dominees, geen ouderlingen en geen diakenen. Maar in de hemel zijn wel koningen, profeten en priesters. Maak ons daarom getrouw, Heere, in uw dienst. Dat ons gebed mocht zijn, Heere, dat ons leven had de gang naar uw eer. En dat zich uw heil aan ons mocht openbaren in uw gezegende inkomst, gelijk we in de voorzang opgezongen hebben in ons hart. Ga ons niet voorbij, Heere, vandaag. Het zou naar recht en reden billig zijn, want wie kan voor u bestaan en leven? Maar zie ons transparant door het werk van Christus. En wees ons om zijns wil, om zijn geest en om zijn bloed. Als een arm volk in onszelf, rijk, makend goed. Daarbuiten, Heere, spreekt het in de wereld en in de natuur van duisternis. Dat het bij ons zo mag zijn. Het licht wuift blinkend open. Vanuit mijn zonde donker ga ik op gang gebracht door uw woord en geest. Stil het tegenlopen. Uit genade tot genade. Amen. Geliefde gemeente, in het kerkelijk jaar hebben wij alweer de laatste Adventszondag bereikt. De Adventszondagen wijzen ons heen naar en bereiden ons voor op het komende Christusfeest. De Adventsweken vallen samen met de zogenoemde donkere dagen voor Kerstfeest. Der dagen duur krimpt nog altijd al meer in. Soms dan lijkt het wel alsof het donker het winnen zal. Alsof de nacht zal zegevieren over de dag. Ik vind het maar somber in het rijk der natuur. En het is bij veel mensen alsof de somberheid op het innerlijk ook inwerkt. Wij ondergaan de invloed. En daarom zijn er zoveel die juist in deze dagen vragen naar warmte, naar licht, naar behagelijkheid. En naar sfeer. En dat niet alleen vanwege de kille somberheid en het rijk der natuurliefde, maar ook vooral vanwege de troosteloosheid in de wereld waarin wij leven. Dat is een wereld waarin hoe langer hoe meer lichten worden gedoofd en lampen uitgaan. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zei, de morgenstond is gekomen en nog is het nacht. En kijk, leefden wij nu maar meer uit en bij het licht. Dat licht dat de Heere in Christus heeft laten opgaan voor elk. Het adres staat er weer bij. Het staat er altijd bij. Voor elk die in het duister dwelt. En zagen wij maar meer uit naar het licht dat zal opgaan over de kerk des Heeren dan. Wanneer alle lampen op het laatst hier op aard zijn uitgegaan. Het licht van het eeuwig koninkrijk. Gelovig levend in dat genadelicht van de Heere en in uitzicht naar het licht van de Godstad. Gelooft u niet met mij, de donkerheid zal wijken. Aan de troosteloosheid zal althans veel minder plaats hebben. Maar in het midden van de kerken Gods heerst evenals in het rijk der natuur en in dat der wereld rondom veel donkerheid. Veel uitzichtloosheid. Veel somberheid. Mist men datgene wat de wereld dan wel kan noemen een ijdele troost, maar wat voor de kerk des Heren is de enige troost, mist men die troost. Die ligt in het existentieel, in het met lichaam en ziel totalitair toebehoren aan de Heer Jezus Christus. Er zijn zoveel zielen die zuchtend en klagend hun weg gaan, alsof de nacht het winnen zal van de dag. Want de Heere die weet dat. Dat wij zo onze weg gaan, gemeente, is altijd onze oneer. En strekt niet tot zijn eer. Hij weet dat het komt vanwege de zonde die scheiding maken tussen hem, de bron van troost en licht. En ons, kinderen der duisternis, van wie in de proloog Johannes 1 geschreven staat, dat zij van den beginnen het licht niet hebben begrepen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En daarom zegt hij, hoort, op deze laatste zondag van Advent, hoort, kerk, hoort. Deze boodschap heb ik door een dichter als volgt vertolkt. Het daaget in den oosten. Het licht schijnt overal. Hij komt zondaren uit alle volken troosten. Hij die eeuwig heersen zal. In deze dagen waarin de oude profetie actueel wordt. Dat duisternis de aarde bedekt. Donkerheid de volken. Mogen wij overdenken de komst van hem die verwacht werd en begroet werd als de vertroosting Israëls. In en door hem komt de Heere zijn troosteloze kerk te troosten. Komt hij licht te schenken uit de nacht. Troost, troost, mijn volk, zal u lieden God zeggen. Dat is vanmorgen de boodschap, gemeente, van Gods vertroostende genade. Jesaja krijgt in dit woord de opdracht om aan zijn landgenoten in ballingschap de boodschap mee te geven dat de Heer komen zal om haar uit de ballingschap te verlossen. En dan is er voor ballingen, voor gedeporteerde slaven, geen troostvolle boodschap denkbaar. De hand des Heeren zal het volk rukken uit de greep van Babel. Het Messiaanse Rijk, het Rijk des Heeren, Heeren is op komst. Niet alleen Jesaja, o wonder van Gods erbarming, die deze verlossing minstens 100 jaar van tevoren al mocht voorzeggen. Maar ook de profeten die ten tijde van de verlossing zouden leven, moesten deze boodschap aan het volk doorgeven van Gods wegen, dat de Heere zelf zal komen. Gezegend is de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam, en dat hij zijn oude regering zou herstellen. En de grondtoon, grondthema van alle adventsprediking, geadresseerd aan een troosteloos zondaarsvolk, is vertroosting. Troost, troost, mijn volk, zal u die de God zeggen. We schrijven er ook als thema boven de prediking de boodschap der vertroosting aan Israël, aan het volk van God. En we gaan na ten eerste de opdracht tot deze vertroosting. Ten tweede de inhoud van deze boodschap der vertroosting. Ten derde de aanvaarding van deze boodschap der vertroosting. De boodschap der vertroosting aan Israël, aan Gods volk. 1, de opdracht tot. En 2 en 3, de inhoud en aanvaarding van deze boodschap. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen van uw liefdegaven. En we zingen uit Psalm 85, het derde vers. 85, vers 3. Thank you. Onmiddellijk op het amen van de preek, gemeente, zingen op Psalm 68, vers 2. 68, vers 2, onmiddellijk op het amen van de preek. Geliefde, het tekstwoord doet mij denken aan een stralende lente die aanbreekt na al te lange, bange, sombere, donkere winter. Het zingt en het juicht in een nieuw geluid, warme, zachte, koesterende zonnestralen die van de zon der gerechtigheid schenen door de tekst heen. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Het is hier dus een goddelijke opdracht. De Heere richt er zichzelf mee tot Jesaja en tot al die andere profeten levend voor en tijdens de ballingschap. Zij kregen een opdracht om het volk des Heeren te troosten. Wat is eigenlijk troosten? Wanneer ik dat goed lees in de grondtekst, geliefden, dan staat er een woord dat zoveel wil zeggen als herademen, doen opleven. Wat ook nog in heeft dat er een tijd van benauwenis aan vooraf is gegaan. Ja, doen opleven. Dat was een droevige, benauwde tijd voor het volk dat getroost moest worden. Het was de tijd van de ballingschap. En in het land daar twee stromen hadden de Israëlieten de harpen aan de wilgen gehangen. En ze hadden gezegd, wat een van onze broeders op Urk, wiens beide jongens zo mooi kunnen zingen in crescendo, het bekende koor van daar. Eens die jongens achterna zei, toen ze zeiden, vader, zul je ook meezingen in ons koor? Ach, hoe zal ik een lied des Heren zingen in een vreemd land? En ik kan meteen nog begrijpen, ook gemeente. Door eigen schuld was het zover met Gods volk gekomen. De Heere had dat volk als strafprijs gegeven in de ballingschap. U kent de geschiedenis, eerst was het rijk dat in stammen weggevoerd, daarna Juda. En alles was dat volk kwijt geworden, Jeruzalem verwoest, de tempel in vlammen opgegaan, het land lag ontbloot en verlaten. En er was geen dienst van God meer aan Israël. Weende als het aan Sion dacht, maar intenser was de droefheid als Israël gedacht hoe de Heere haar vergeten scheen te hebben. En Sion zegt, Sion is de levende kerk, de Heere is mij vergeten, of heeft mij vergeten. En mijn recht gaat aan hem gans voorbij. Er scheen aan de ballingschap maar geen eind te komen. Het werd al 70 jaar. En er veranderde veel in de wereld. En verwisselingen hadden talloze plaats. Maar de ballingschap bleef. Toen hebben ze gezongen. Zou God dan zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten, ja. In zielsdroefheid zal menige Israëliet dat zich afgevraagd hebben. Kijk, aan menig kind van Gods eigen volk vraagt zich dat net als die Israëliet soms af. Want geliefden, door eigen schuld zitten wij ook zo vaak in de ballingschap. Dan kunnen we zeggen, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Maar het is dan verleden tijd geworden. Dan is alle blijdschap en troost weg, kunt u meekomen? Kunt u meekomen? Dan is het donker. Dan is de natuur daar buiten een weerspiegeling van de zielstoestand. Och, met heimwee kan een kind des Heren terugdenken aan die dagen waarin hij zo dicht bij den Heren mocht leven. Dat de ziel zo kennelijk mocht smaken, de verborgen omgang met God. En dan klimt de zucht als vanzelf op, och weet ik, terwaarts weer geleid. En wat doet de Heere nou met zulke mensen? Wat doet hij nou als de grote profeet die tegelijk de priester is, waar er zo ontzaglijk veel dominees zijn die deze mensen helemaal niet begrijpen? Ja, dat zou mooi zijn als die dominees die mensen niet begrepen, omdat ze zelf nooit die ballingschap kenden, omdat ze zelf altijd zo heel dicht bij de Heere leefden en nooit door de zonde er een scheiding kwam, daar geloof ik niks van. Zij willen het niet verstaan, nog aan wie zelf, liefden, van deze dingen ook geen kennis heeft. Die kan dat ook moeilijk bepreken. De Heere, wat doet hij met zulke mensen? De grote profeet en priester. Nou, dan moeten wij ook maar veel naar hem toe gaan. Ook als dominees, ook als ouderlingen en diakenen. Maar veel naar hem toe gaan. Zulke mensen moeten getroost worden. En dat is geen gemakkelijke taak. Want als de Heere ons eens verwaardigt om in de middelijke weg tot zulke mensen te komen, dan, Dan krijgen we deze vraag. Ja, heren, wat moet ik nou tot zulke mensen zeggen? Zij zullen alleen getroost worden als zij terugkrijgen wat ze kwijt waren. En dan kijk ik in de teksten, dan zag ik, heren, onderricht mij nu eens wat gij nou doet met zulke mensen. En dan komt daar een goddelijke opdracht, want ben blij dat hij niet van de mensen komt. Kan ik er ook niet verkeerd mee gaan. Hij komt van de heren. Troost dat bekommerde volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Weet u wat er eigenlijk staat in de grondtekst? Spreek die afgedwaalde kinderen. Het is wel door eigen schuld dat het zo donker is. Spreek ze bemoedigend en vertroostend. Spreek ze vriendelijk toe. Ach, wat hebben wij een goede God, gemeente. Die zijn arme volk zo tegemoet komt in de zielsbehoeften. Behoeften die ze verkregen hebben door eigen schuld. Nog voordat, ik zet er een streepje onder, nog voordat Israël in ballingschap gaat, heeft God dat troostboek voor hen klaar liggen 100 jaar tevoren. En als het einde van de ballingschap in zicht komt, dan gebeurt het dat Jesaja's vroeger gesproken woord weerklank vindt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Door eigen schuld kwam Israël in de ballingschap. Gemeente, het is altijd door eigen schuld dat wij erin zitten. Door moed en vrijwillige ongehoorzaamheid, dat zegt onze catechisme, zegt dat zo mooi, hè. Val en ongehoorzaamheid, daarin ligt ja, dat wij het niet helpen kunnen, zou je kunnen zeggen. Nou, daarin ligt de lijdelijkheid, de val, maar daarin wordt ook onze verantwoordelijkheid getekend, hè. Onze ongehoorzaamheid, daarin komt duidelijk onze schuld, onze moed en vrijwillige schuld naar voren. Ja, wij hebben onszelf in het troosteloos bestaan gestort en we doen dat nog zo menigmaal. En nou is daar een goddelijke opdracht tot vertroosting. En daar in die opdracht wordt het hart van de Heere opengelegd als een liefdeshart. Dat hart dat brandt van verlangen om een einde te maken aan de ellende van zijn volk. Dat het licht in de duisternis verwinnend wil laten opgaan. Troost, troost. En de dominee zegt misschien wel eens een paar keer hetzelfde. Dat doet God ook. Troost, troost in de herhaling. Komt tot uiting de sterke drang. Het is dit, gemeente, alsof God het niet langer kan aanzien dat zijn volk zo bedroefd en zo bedrukt is. Hij wil, en ik lees daar vele parallelteksten van in de schriften, hij wil de droefheid in blijdschap, de druk in vreugde verwisseld hebben. Hij wil, Psalm 32, omringen met gezangen, vrolijke gezangen van bevrijding. Ja, de Bijbel vertelt van God dat er bij hem was innerlijke beweging der barmhartigheid in het Nieuwe Testament. Daar lijkt veel op wat in het Oude Testament genoemd wordt dat zijn ingewand rommelt. De innerlijke beweging der barmhartigheid, waarvan Zacharias gezongen heeft in de volheid des tijds, vormt de diepste achtergrond van alle genade en troostboodschap door God verkondigd vanaf het paradijs. Want toen is God al begonnen te vertroosten. Wij kennen onze belijdenisgeschriften zo slecht. Hoewel we allemaal staan op grondslag van de drie formulieren van eenigheid. Maar als u niet als roosbelijdenis openlegt bij artikel 17, dan leest u daar dat toen de mens al bevende vloot, God hem heeft vertroost. Hem belovende de komst van de Messias. Kijk, gemeente, en daarom is het nu Advent. Omdat er bij God innerlijke barmhartigheidsbeweging is. Onze God is niet de starre God der filosofen. Maar onze God is de God in beweging. De God in bewogenheid. Nooit zal het Advent geworden zijn als dat liefdehart van de Heer niet in beweging gekomen was om zondaren in zonden en schuld voor eeuwig te redden. Maar doordat God bewogen was, een eeuwigheid lang, en met onze grote nood, die hij een eeuwigheid lang ook voorzag, heeft hij uit grondeloze barmhartigheid zijn Christus gegeven, als de vertroosting Israëls, als de vertroosting van zijn eigen volk. En de engelen hebben gezongen, hun gloria en excelsis Deo, in mensen en welbehagen. Dat is het eeuwig welbehagen Gods. En we zien op het kribbekind door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat is het geheim van Gods troostboodschap aan een verloren volk. Nee, de Heere heeft deze opdracht niet gegeven omdat er nou in Israël nog enige verdienste was. Hij gaf die opdracht toen en hij geeft die opdracht nu om zijn naams wil, gemeente. Daarom lees ik in de tekst van mijn volk aan u, lieder God, dat geeft nou blijk van verbondsverbinding. De Heere had Israël tot zijn volk aangenomen. En kijk, dat volk dat de Heere nou een eeuwigheid lang in dat verbond des vredes op het oog had, met wie hij ook in de tijd het verbond der genade komt op te richten, dat volk, daarvan geldt, hij zal het verbond van eeuwigheid gesloten met hem in eeuwigheid bewaren. Midden in de ballingschap. God straf, zegt de catechismus, met tijdelijke en eeuwige straf. Terwijl de tijdelijke straffen over Israël heen gaan, laat de Heere de boodschap brengen van mijn volk en u, lieder God. En niet daarom zal Juda uit ballingschap verlost worden, omdat het zich eerst bekeerd heeft, maar omdat God blijft spreken van mijn volk, omdat er dat verbond is dat van geen wankelen weet, waarvan Jesaja later zegt: maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Want bergen mogen wel wijken en heuvelen wankelen, maar dit verbond staat eeuwig vast. En wat uit de lippen ging van de grote verbondmaker, de drieënige, blijft vast en onverbroken. O, die vastheid van het verbond, wat trad ze heerlijk aan de dag, gemeente, in een zelfs benauwde periode van ballingschap. Gods verbond hield het uit. Gods verkiezing werd niet teniet gedaan. O, geliefden, dat geldt nu ook nog vandaag. Wij van onze kant, wij verstoren het verbond. Het verbond dat spelt de naam Gods, en de naam Gods spelt het wezen Gods. Wij verlaten de Heere door onze zonden en onze ongerechtigheden. En daarom komen wij in het donker te zitten. Moeten altijd de schuld maar bij onszelf zoeken. En dan menen wij soms dat de Heere ons al heel vergeten en verlaten heeft. Ik schatte mij, kunt u nog meekomen? Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting, zover kan dat gaan, horen. Och, wat is dat dan wat, geliefde? Wat is dat dan wat dat de Heere zegt? U bent toch nog wel mijn volk. O, liefden, dat is zo rijk. Dat de Heere zegt, je bent nog wel mijn kind. Als wij het niet meer durven hopen en verwachten. Hij heeft er u vanmorgen mee gegroet. Ik laat niet varen de werken mijn handen. Dat is wat. Dat als wij het verknoeid hebben door eigen schuld in het donker zitten. En de dag niet meer schijnt dagen. Dat de Heere dan zegt, mijn volk. En uw God. Dat is een prediking op zichzelf. Om te verstaan dat de Heer ons altijd nabij blijft, gemeente, moeten wij terug naar de eeuwigheid. Vanaf de nooit begonnen eeuwigheid heeft de Heer gedachten des vredes gehad over dat volk dat verloren ligt aan zonde en schuld. God was al op dat behoud uit van Israël 100 jaar tevoren, ja, een eeuwigheid tevoren. Was de Heer er al op uit? Toen zag die herder Sion's al, staat in de context getekend, we hebben het samen gelezen. Die kleintjes en de genade, die lammeren, die zogen, toen zag de Heer al. Ach, dat volk dat het nooit zelf houden kon. En de Heere zag ook dat het volk door de zonde altijd weer in scheiding zou vallen van hem. Maar hij zei, geen zonde die nog in ons is, zal ons kunnen verhinderen. O, wat bekende regels, dat God ons niet in genade zou kunnen aannemen. Om mijn zoons, om Christus wil. Hij doet het niet, gemeente, dan kan het nooit om ons wil. Maar hij doet het om zijn grote naams wil. En daaraan ligt de verkiezing ten grondslag in Jezus Christus. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij ook, kinderen van Jacob, niet verteerd. Die eeuwige liefde, waarmee de Heere zijn kerk lief heeft, is de oorsprong van de goddelijke opdracht tot de boodschap van de vertroosting. En in het teken van de troost staat vandaag nog de boodschap van Gods woord. En ik geloof in het bijzonder die boodschap die ons in de adventsweken tegenkomt. De christelijke godsdienst is de godsdienst van de troost. De catechismus, opgesteld door een jongen van 26 en door een jongen van 28 jaar, heeft het begrepen Als hij zich toon zat in deze sleutel, wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven? God spreekt tot zijn gunstgenoot van blijden troost en vrede. Maar gemeente, nou zal er wel plaats moeten zijn voor de boodschap van troost. Daarom is een ontdekkende prediking nodig. Aan vertroostend werk gaat ontdekkend werk vooraf. En weet u wie dat nou doet? Dat doet de andere trooster. De Heilige Geest. Moet u eens goed bedenken dat hij door Jezus zelf ook de trooster wordt genoemd. Die ontdekt ons en onze troosteloosheid. Die heeft Israël krachtdadig laten zien waar nu eigenlijk de oorzaak lag van haar toestand. Kijk, die andere trooster ontdekt ons ook nu nog. En dan vindt de oude catechismusvraag weerklank in onze ziel bij een ziel in ballingschap, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God alle tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er dan nog enig middel waardoor wij de straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen, dan wordt het Gods gemis. Wordt het allergevoeligste, het allergrootste gemis. Dan gaan wij de kerkvaders verstaan. We hebben niet precies een citaat wie wat gezegd heeft, maar ik neem het dan maar van Thomas van Aquino. Alles wat gij mij schenkt, heren, is uiteindelijk niets, betekent niets, zolang gij mij uzelf niet schenkt en niet weer schenkt, want zal ik vertroost worden, moet ik de Heere zelf terug hebben. O, het waarachtig ontdekte, door die andere trooster ontdekte hart, is het er niet om te doen dat hij alleen maar van de straf ontheven wordt, maar dat hij weer gemeenschap met God kan smaken, dat hij weer mag zeggen, de Heere is mijn deel. En wie dat eerste deel mag zeggen, die komt ook wel aan het tweede deel toe. En mijn toevlucht. Of andersom, beter mijn toevlucht en mijn deel. Maar dat kan zijn wisselwerking hebben. Tot vertroosting, laat de Heere zijn boodschap verkondigen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Daar wil ik ook graag een streepje bij zetten, gemeente. Gods volk aller eeuwen. Daar ligt de les in voor de dominee. Nou preekt de dominee even voor zichzelf. En ik denk ook aan de ambtsdragers nu. Spreek naar het hart van Jeruzalem. We moeten de mensen niet naar de mond spreken. En we moeten de mensen niet naar de ogen zien. Ik moet uit de mond van God spreken. En ik moet mijn zender naar de ogen zien. Daarom heb ik voor Rozenburg geen andere preek dan voor Middelharnis, begrijpt u wel? Want vanuit het hart zijn de uitgangen des levens. En of ze dan horen willen, of ze dan zeggen, dat zijn termen die ik hier geleerd heb, vooral dat ik een zware ben, of dat ik achteraan kom. Ik heb geen andere boodschap. Ik heb met de mensen niks te maken in die zin dat ik mijn zender naar de ogen heb te kijken. En dan heb ik wel eens gezegd in mijn vorige gemeente en ook in de huidige gemeente. Arme zondaren die het nodig hebben, die van dit brood moeten eten, kunnen achterdoor binnenkomen, maar wie het niet aanstaat, stappen maar op en verlaten de kerk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Van daaruit zijn de uitgangen des levens. De Heere spreekt naar het hart van zijn volk. Het heeft alles te maken met de goddelijke opdracht. En nou is het zo, gemeente, dat wat de Heere laat spreken, dat, en daar ligt ook de goedheid van God in, dat in overeenstemming is met de gedachten en begeerten en genegenheden die andere trooster erin gewerkt heeft. Er is een heel nauwe correlatie, een heel nauwe verwantschap tussen de boodschap van God en het zielsverlangen van een zondaar. Dat troostwoord, dat slaat bij de kinderen van God in. Dat woord, daarvan heeft een profeet gezegd, dat eten ze op, daar zeggen ze amen op. De goddelijke opdracht aan de godsgetuigen. Aan de profeten, de dominees. Aan de koningen, de ouderlingen. Aan de diakenen, als de priesters. Is spreek naar het hart van Jeruzalem. Ja, ook voor de diakenen die met troostrijke redenen in de gemeente vandaag in zonderheid mogen werken. En nou zal een levend gemaakte ziel en een ontdekte ziel, die zal gemeente dadelijk gevoelen. Ik zeg niet dat hij aan elke prediking evenveel zal hebben, dat kan niet. Hè? Want een dominee is niet altijd gestemd. Dat is weer tot de oneer van die dominee. En niet tot de eer van God, maar het is wel een waarheid. Hij is niet altijd zo gestemd dat hij zijn hart in de prediking kan leggen. En dan kan de Heilige Geest zich wel eens terugtrekken, ook om een dominee, dat kan. Er kan ook een ban in het leger zijn en u zult me toestemmen dat u zelf ook niet altijd gestemd bent. Dan als u er niks aan hebt, zoals dat heet, u ook wel eens thuis had moeten zeggen, lacht dat nou aan mij, moet u op de knieën eens verhalen bij den Heere. Als u nou misschien eens zegt, wie weet, is er wel eens iemand die zegt, toch, ja, kan met name denken aan de jonge mensen, de preken zeggen me niet zoveel. Spreken me weinig aan, heb je dat wel eens bij den Heere verhaald? Heb je dat nou wel eens tegen God gezegd? Aan wie zou dat nou liggen, dacht je? Leg dat dan Heeren eens voor hem. Maar een echt ontdekte ziel, een levend gemaakte ziel, die zal verstaan of de prediking, gemeente, of die in overeenstemming is met de opdracht die de prediker van Gods wegen heeft gekregen. En het is ook rijk als u van uw dominee en uw ouderlingen en diakenen geloven mag, dat ze er zelf niet helemaal vreemd aan zijn. Dat het ergens ook door hen is heen gegaan. Want je kan niet uitdelen, gemeente, geeft gij hun te eten. Je kan niet uitdelen als je zelf nooit, nooit gezongen hebt in de beleving. Dat het woord alleen kan hart en zinnen strelen. Of schoon ik soms ook ambtelijk alles mis. Wat een rijke inhoud heeft in de tweede plaats, gemeente, die troostboodschap van God. De inhoud heeft drie aspecten. Dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ik wil van elk daar drie aspecten iets zeggen. Haar strijd vervuld, dat is het eerste. Weet u wat er eigenlijk staat? De slavendienst volbracht. Het einde der ballingschap is nabij. De poorten naar de vrijheid zullen opengaan. De rechterhand van Kores. De koning der Perzen wordt door de Heeren gevat, zegt Jesaja. Ja, gij hebt mijn rechterhand gevat, zegt de dichter van Psalm 73. Dat is wat als de Heeren een kind bij de hand vat, maar hier geldt het voor de vijanden. De rechterhand is het symbool voor de macht en de kracht des Heeren in toorn en in sterkte. Denk maar dat de profeten telkens zeggen hoe het volk is uitgeleid met een sterke arm. En de rechterhand is bij ons ook de hand waarmee kracht gedaan wordt, nietwaar? De rechterhand van Kores wordt door de Heeren gevat, zegt Jesaja, om de volken voor zijn aangezicht neer te werpen. En Babel zal er ook onder vallen. Babel zal ook Israël niet meer kunnen plagen. En er zal een einde komen aan Babels kastijding van Israël. De strijd is vervuld. En haar ongerechtigheid is verzoend. Dat is het volgende aspect. De straf is gedragen. En nou is net of ik zachtjes hoor zingen. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Dat zijn nou die zonnestralen, gemeente. In een donker hart en leven. En gij hebt uw land, o Heere, opnieuw uw gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het heeft als derde aspect uit de hand des Heeren dubbel ontvangen. Vooral zijn zonden. De Heere zegt, het is genoeg geweest. Dubbel en dwars betaald. En hier hoor ik dit zingen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Maar zo vraagt nu iemand van u wellicht bij zichzelf: kon dan aan Gods gerechtigheid genoegdoening worden gegeven door de 70 jaar van ballingschapsleden? Misschien is er wel iemand die denkt, dit lijkt wel een beetje roomse. Of je door een lange tijd van boete, of je daardoor kwijtschelding van straf kan krijgen. En of daardoor de strijd kan worden vervuld. Kom door het dragen van de straf. Israël dan met God verzoend worden. Gemeente, als u het goed begrijpt, dan zult u het ook met uw hart verstaan dat het niet moeilijk is. Israël droeg de gestalte van de Heer Jezus Christus. Gods gerechtigheid eiste genoegdoening over Israëls zonde. En dan moest Israël naar de wet van God zelf onder het oordeel doorgaan. Dat geschiedde in de ballingschap. Maar dat geschiedde mee als een voorbeeld, nog beter gezegd als een voorafschaduwing, dat zag helemaal op Christus. Het is beslist niet zo dat Israël door de lange duur van ballingschap, door het zware lijden, daarin genoegdoening aan Gods strafwijzend recht kon geven, dat God zo zich verzoend kon weten, al zou Israël nou nog 100 jaar langer in ballingschap hebben vertoefd, zou nooit haar schuld geboet zijn. En daar ligt voor ons deze les in berouw.
In boete. In tranen. Die ik kan wenen om mijn zonde. Op zichzelf gemeend. Ligt het daar niet in dat God kan zeggen. Dan zeg ik het heel eenvoudig. Laat dan nu maar zitten. Nu is het wel genoeg. Nee. Nee. Een ander moet komen. Die in de plaats van Gods volk moet treden. Tot verzoening door rechtsvoldoening. Nogmaals, als Israël voldoet aan Gods recht. Door het uitdragen van de over haar gekomen straf. En als Israël in deze weg verzoend wordt met een heilige God. Dan is Israël daarin, zoals het heet, type voorbeeld heenwijzende naar de komende Christus. Israël hoeft niet meer te dragen. God kan zeggen na 70 jaar, de strijd vervuld, de ongerechtigheid verzoend, dubbel en dwars betaald. Om de zulke enorm terugwerkende kracht hebben het werk van Christus van verzoening. Door voldoening op de achtergrond van het menselijk lijden staat het lijden van Christus voor de Heere God. Dat lijden door wie alleen alle zonden geboet en verzoend kan worden. Van die Christus heeft Jesaja duidelijk geprikt. In Jesaja 53, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten die heeft hij gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Wij dwaalden allen als schapen en keerden ons liegelijk naar zijn weg. Maar God heeft ons alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Doen oplopen, zegt Petrus later, tot aan het kruis waar hij onze zonde omhoog heeft opgedragen. De inhoud van de troostboodschap, dat drieërlei aspect, dat haar strijd vervuld is, en ik mag het u toeroepen, staat er even voor, dat haar strijd vervuld is, haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor haar zonde. De boodschap van de tekst uit Jesaja 40 is alleen te verklaren, gemeente, in het licht van Jesaja 53. Over de troostboodschap voor Gods kerk in Jesaja 40 ligt de zwarte slagschaduw van het kruis van Golgotha. Waar Christus leed voor de zonde en volkomen de ongerechtigheid verzoende. Om de verzoening door kruisvoldoening was er een troostboodschap voor Gods volk Israël. En om de verzoening door de voldoening Christi is er vandaag een boodschap van vertroosting. Voor een troosteloos volk. En u zult dat verstaan als u denkt aan de bekende dichtregels van Willem de Merode. Heere, doe ons verschrikt begrijpen dat Golgotha begint bij Bethlehem. Wie om uw krib slechts dromen rijpen, wat zoveel doen, die hoort hier niet des troosters stem. Dat is de troost bij Jesaja en heel het Oude Testament door. Hij komt, Jesaja's prediking, Jesaja wordt ook wel genoemd, de evangelist van het Oude Verbond. Jesaja's prediking tintelt van Christologie, is vol van Christus. De strijd vervult, de ongerechtigheid verzoend, dubbel ontvangen van de hand des Heren. Het is door de zondenvernieler, door de behouder des levens, Jezus Christus. O, de inhoud van Jesaja's boodschap der vertroosting. Mag dan in de eerste plaats de ballingen in Babel gelden, ik weet dat, en hun vrijheid toeroepen. Maar wijder perspectief, gemeente, ligt hierin klaar geopend. Ziet u nou de lijn, ik vraag, kunt u nog meekomen? Verlossing uit ballingschap. Opdat uit Israël de zaligheid in de zaligmaker zou kunnen voortkomen. De vertroosting Israëls in de kribbe, daarachter het kruis. Met als gezegende achtergrond van dit alles een open graf op de paasmorgen. Als het amen van de vader. Op het is volbracht van de zoon. En als de Heere dat nou aftekent in mijn hart door zijn geest. Als hij de kwitantie heeft ondertekend, de eerste persoon. Door het werk van de tweede persoon voldaan. En de heilige geest die in de nooit begonnen eeuwigheid op zich nam. Om dat toe te eien, om toe te passen, deelachtig te maken, wat verworven is. De catechismus maakt altijd onderscheid tussen die beide woorden, en niet om het eens even anders te zeggen. Maar daar ligt een wezenlijk onderscheid. Verwerven. O, wat zo verworven is. Als de Heilige Geest nou komt, en die maakt dat deelachtig, die past dat toe, die tekent dat af in mijn hart. Christus
in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken door hem. Kon Israël van God na 70 nood- en crisisjaren in Babel een streep door de zonderekening krijgen? Door Christus vond God voor Israël en vindt hij voor zijn kerk vandaag in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is in Christus geblust, want ik overdrijf het niet als ik zeg dat de bliksem van de toorn Gods insloeg, dodelijk insloeg in het borghart van Christus. Hoe heilrijk is dan de inhoud van de boodschap der vertroosting. En nogmaals, als die andere trooster, die Heilige Geest, dat daar thuis bezorgt, gemeent. En dat daar als het ware aftekent. En ik lees dan in deze donkere dagen voor kerstfeest in mijn versomberd, vaak kil en dodig mensenleven. Hij is gekomen om alle treurige Sions te troosten. En ik lees dat Jesaja is al door hem bevrijding toeriep. Als in een profetische droom. Zag de strijd vervuld, de ongerechtigheid verzoend, dubbel en dwars betaald, mag ik zeggen. En ik vertaal nu een negro spiritual. Het is meer dan een droom. Het is meer dan een lied. Het is realiteit. Bevindelijk gekend door dat volk. In wie hart het afgeschreven staat. De trooster en de behouder staat voor uw aangezicht. En als hij intocht houdt in mijn gemoed, en de Heere zegt door zijn geest, nou is dat voor u, nou is dat opnieuw voor u. En je mag je daar eens in kwijt worden. Je mag daarop, ja letterlijk op terugvallen. En zeggen, Heere, is het dan toch waar? Mag het weer waar worden? De strijd vervuld, maar een vreemdeling hier beneden, maar vervuld. En heren, mag ik het nog geloven, jongelui, hoe belangrijk ook voor jullie, dat mijn ongerechtigheid verzoend is. De oorzaak, mag ik nou eens even eerlijk met jullie spreken, jonge mensen. De oorzaak waarom je vaak zo eenzaam bent en zo verdrietig. Ja, je wilt dat niet weten. Jonge mensen willen niet weten dat ze zich vaak eenzaam voelen. Het is erg jammer ook dat dominees en vaders en moeders dat vaak niet begrijpen. Hoe eenzaam, jonge mensen. Ik heb met name het oog op de jongelui van 15, 16, 17. Zich kunnen voelen. En hoe daarom hun hart ook trekt naar datgene waarvan u zou zeggen. Ha, zet Veronica toch eens af. Dat heeft de gemeente ermee te maken. Ja, met de zonde. Dat het hart schreeuwt naar God. Zonder dat het dat bewust is. Dat is het erge. Dat het God niet altijd gevoelig mist. Maar ik zou de jongelui willen zeggen, vraag dan nou eens om dat door de andere trooster te mogen ontdekken. Dat het de ongerechtigheden zijn die je doen vragen naar die songs van deze tijd. Waarin het heel veel gaat. Ja, ze weten wel in de wereld wat ze doen. Ze weten wel wat ze doen over lonely. En lonesome alone enzovoort. Waarin de eenzaamheid en allerlei variaties en thema's wordt bezongen. Vraag nou eens aan de Heere waarom je zo eenzaam alleen en ook vaak verdrietig bent. Ze zeggen dat ik geen zorgen ken en geen verdriet, omdat ik nauwelijks 18 ben. Maar gij, die mij bij dagen en bij nachten ziet, gij schouwt ook mijn verstild verdriet. Zeg dat nou, jonge mensen, eens tegen de Heere. Dat de Heere je ontdekken wil waar dat vandaan komt. O, je mocht de knieën leren buigen en zeggen, het is om een zonde. Het is om een schuld. Hij is mens geworden, Christus, zodat hij je begrijpen zoals priester. En je mocht jezelf eens aan hem kwijt worden. En daarna verlangen dat het ook in je hart, in je jonge leven, zal worden afgetekend. Dat je Christus werkelijk nodig krijgt. Dat de Heere kwam te roepen. Door zijn geest in je leven. Dat de geest Gods in u bade. Buiten Jezus. Dan wordt het allemaal humpig. En imitatie is er ook gaat. Ook voor de jongelui in Advent. Al de romantiek van deze dagen valt dan weg. Dan zie je de kilheid, de somberheid van je eigen leven.
Dan kijk je je eigen leven in en zegt, wat is dat leven? En als de geest dan zegt, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, dan leert diezelfde geest je vragen, geef mij uzelf, voordat ik sterf. Want jonge mensen, ook jullie kunnen zomaar opgeroepen worden voor die ontzaglijke eeuwigheid. En daarom zou ik het op je hart willen binden, om te vragen naar de beleving van die dingen die misschien zo vaak over je hoofd heen gaan, maar misschien ook wel eens, en dat weet de Heere, je hart raken, en dan is men in deze streken zo. En dat is soms ook maar goed dat je daar niet zo makkelijk over praat. Maar als je er dan maar eens over praten mag met de Heer, dat er maar een enkele zucht mag zijn voor de Heere, voor u is toch al mijn begeer. Als de Heere er maar van weten mag, dat je ook de knieën wel eens buigt voor hem, dat je zo eenzaam en verdrietig en alleen je voelt, omdat je hem mist en het zondepak te dragen hebt en weet van strijd en schuld die betaald moet worden. Gemeente van Middelharnis, in deze troosteloze wereld, in ons wegstervende leven, want de lampen gaan uit, eens breekt de gulden lamp aan stuk. Ja, houden wij het alleen uit als wij deze enige troost kennen. En de auteur van die troost, dat is de Heere God, drieënig, de Vader, die zijn Zoon gaf. De Zoon die ging en zei, ik wil. En de Geest die het verworven heeft. Maakt. Kent u de droefheid, geliefden? Naar God schreeuwen wel eens tranen, zo naar de hemel. Mag je rustig doen, jongelui, als niemand het ziet. Kan uw hart erom schreeuwen dat u God kwijt bent. En toch zo naar hem verlangt. Verlangt u ernaar dat het licht zal zijn in uw leven. Ik heb er jaren om geschreeuwd. En op een donkere morgen heeft God het tot mijn hart gezeid. Ik kan er alleen voor zorgen. Weet u waar u nou terecht moet? Hij troost het hart. En weer staat het adres erbij dat schreiend tot hem de toevlucht neemt. Hoort de boodschap, hoort dan. De strijd is vervuld, de ongerechtigheid verzoend. Van de hand des Heren dubbel ontvangen. O zalig, gelukkig volk ook in deze gemeente. Gelukkige jonge mensen, dan zul je daar nooit in worden verstaan. Als je deze droefheid kennen mag. Als je dit stuk levensleed bij de Heere mag voorleggen. Van zonde en schuld en ongerechtigheid. En als God zoals met eigen hand de tranen van je wangen komt te wissen. Och, het is zo eenvoudig en misschien is het daarom zo moeilijk. Er is van onze kant niet anders nodig dan het kennen van eigen ongerechtigheid, het kennen van een verbroken hart en van een verslagen geest. Dan weten we de weg naar het feest, naar de bron van troost en licht. En dan zegt gij, van uwentwege tot mij door uw geest, zoek het bij mij, ik ben de bron van troost en licht. Wij kunnen nooit de schuld betalen, ons strafregister wordt bij de dag langer. En ik heb zoveel jonge mensen in het arrondissement Rotterdam onder toezicht die tegen me zeggen, dominee, ik zal beter mijn best doen en het zal me niet weer overkomen, enzovoort, enzovoort. Het duurt maar zo kort. Ons strafregister wordt bij de dag langer. Wij zeggen ook tegen God, bij wijze van spreken, we zullen het nooit weer doen. Maar wij maken onze schulden alleen maar minder. We lopen met de dood in de schoenen, gemeente. Wij liggen midden in den dood, zegt ons beleiden. En we moeten de zaligheid buiten onszelf, in de zaligmaker zoeken. Dus ook niet in ons berouw. Ook niet in onze boete. Ook niet in, ja, we zeggen wel dat we daar tegen zijn, maar denk erom hoor. Ook niet in onze goede werken. In onze trouwe kerkelijke opkomst enzovoort, en onze offervaardigheid en zo wat meer. Daar nergens een grondje van leren maken. Kijk, het moet zo bij ons worden. Andere toevlucht ken ik geen. Hulpeloos kom ik tot uw vriend. Dan heb ik die altijd een slag om de arm houdt. geen armen meer over. Maar dan omhelst mij de Christus. Dan heb ik de schepen achter me verbrand en geen noodransoenen meer. Andere toevlucht vind ik geen.
Als we zo nou eens bij de kribben mochten komen, het zou nog eens feest worden, de gemeente. Er is nou een spreekwoord dat zegt, als er twee ruilen, moet er één huilen. Maar dan zou er nog eens een ruiling plaatsvinden in de stal. Hoewel, u weet, bij de stal moet u uw hart eropwaarts heffen, want het kind is de koning en de priester. O, dan zou u niet huilen bij dit ruilen, maar u zou zingen van vreugde als u de hand mocht leggen op dat kind en zeggen: Heer Jezus, nu gij mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Gij hebt de strijd borgtochtelijk vervuld. Gij hebt dubbel en dwars betaald. Gij hebt mijn zonde verzoend. O welzalig, als u zijn naam mag heten, Jezus. Hij zal zijn volk. En de geest zegt: Heere, ik mag het ook geloven voor mij. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En levende kerk van Middelharnis, als u uit uw troost leven mag, dan weet ik uit ervaring dat die troost er dikwijls zo weinig genoten wordt. Altijd zit ik weer in het donker. En ik wil het u eerlijk bekennen, gemeente. Ik schaam me daar in mijn sluis ook niet voor dat ik zelf die tijden ook menigmaal ken. Dominee moet nooit zoveel over zichzelf zeggen op de kansel, maar ik wil dat zo graag ook zeggen, om bij de jonge lui ook begrip te vinden, dat het niet is, hè, als je dominee bent of ouderling, dat je dan altijd op de bergtop zit. Ik heb wel van die mensen in mijn gemeente. Die heb ik wel. Die komen ook niet zo trouw. Die zeggen: dominee, we hebben niks aan u preken, want u zit altijd zo in de put. Vindt u dat ook? Moet u de Heer eens voorleggen wat u daar nou van vindt? Hè? Nee, ik heb het wel vaak dat ik de kans loop op moet, jonge mensen, dat ik zeg: Heere, als u nou niet meekomt, als u het nou zelf niet doet vanmorgen, dan komt er niks van klaar. Want dan ben ik bij tijden God zelf wel eens kwijt. Dat moet ik zeggen met schaamte en rouw. Maar dat is waar. Het is niet altijd zoals het wezen moet. Een aanklevend leven met de Heer. En jongelui vader en moeder zullen dat ook moeten bekennen. De een zal niet zeggen: ja, dat ken ik niet, want ik ben altijd nabij. Ja, van die mensen die zijn altijd op de berg, nou, die kan ik niet begrijpen. Nee, hoewel ik wel moet zeggen, onze, mijn schuld, maar dat de Heere dan zegt: toch mag je hier opnieuw hou vast in vinden, tot zijn vinden. Het is de sprake van het troostrijk hart. Ja, gemeente, dan heb ik ook hele goede zondag. En dan zeg ik: Heer, ik dank u voor menige blijde, toch donkere morgen. En ik dank u voor menige zondag. En ik dank u dat ik u dienen mag. En ik dank u dat er een volk is. Een volk waarbij afname is. En dat ze komen. Ja, dat ze nog komen die de spraak naar het hart van Jeruzalem begeren te horen, ja. Dat ze komen van wie we het nooit gedacht hadden. En dat ze terugkomen van wie we het nooit verwacht hadden. Ja, dat we het ook ondervinden mogen. Dat ze uit de wereld nog krachtdadig tot verandering komen. Dan zeggen we: Heren, Heer, hoe is het mogelijk? Maar we mogen nieuwe geloof en nieuwe hoop en nieuwe moed vatten. En bezield zijn met de genade die de Heere zelf door zijn geest in ons hart legt. En dan, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Kan er naar hunkeren dat ik eenmaal de troost niet meer nodig heb, omdat alles volmaakt zal zijn. Als in één adem mag ik zeggen: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Ik wil maar zeggen, die schuld overnemende lieve borg, gemeente, krijg ik altijd weer nodig en in zijn borgwerk. En ik heb een vergezicht in Advent. Een vergezicht. Eens is de strijd ten volle vervuld. De ongerechtigheid volledig verzoend. Dan is er dubbel en dwars betaald. En de Heere zegt bij ze van: ja, dan zal ik zwijgen.
in mijn liefde, dan zal ik er nooit op terugkomen, op wat voor verkeerds geweest is. O, dat uitzicht is rijk, veel rijker, als de ster boven de stal. Dit uitzicht reikt tot de stad waar geen ster meer zal schijnen, maar waar het lam, het licht en de kaars is. En nu nog een enkele gedachte, geliefden, over de ontvangst van deze boodschap der vertroosting. Er is alle reden om Gods volk de troostboodschap toe te roepen, als een blijde boodschap is, als bevrijding is op handen. De Heere zal in majesteit verschijnen en het zal gaan dwars door de Syrische woestijn naar het heilige land terug. Maar nu, aan die bevrijding en uitleiding Gods, moet dit voorafgaan. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis, een baan voor onze God. Hier wordt ons nog aangetoond de onmisbaarheid van een wegbereider. En Jesaja gebruikt hier een beeldspraak die wij vaker in de schrift ontmoeten. Wanneer oudtijds gemeente een koning door zijn gebied trok, dan ging een heraut, een voorloper, aan hem vooraf. De bevolking moest zijn komst inwachten. Wegen waren er in die tijd vaak niet. En als er wel wegen waren, dan waren ze door de vele regens, waren ze ingezakt. En dan moesten die wegen, die moesten worden klaargemaakt. De stem van de heraut weer klonk en ieder greep dan naar zijn houweel of ander gereedschap op dat er een gebaande weg zou zijn. Een gebaande weg voor de koning. Het zal u duidelijk zijn dat wij in dit verband die heraut niet letterlijk hebben op te vatten, nog zijn taak. De Heere zou zijn volk niet bevrijden in een glorieuze bevrijding aan verschijning. Daar zouden zelfs niet eens een vuur en wolkkolom als bij de uittocht door Egypte uit aan te pas komen. Wij moeten daarom niet vragen welke heuvelen in vers 4 bedoeld werden, welke bergen. Het gaat in Jesaja 40 over de komst van de Heer Jezus Christus als koning. En die koning moet door zijn volk verwacht worden. Dat wil de ontvangst van deze boodschap zeggen. Met zijn troostboodschap die hij meebrengt. Hij moet ontvangen worden met berouw en met bekering. En ik heb daarvan gezegd dat het nooit de grond kan of mag zijn. Maar als die andere troost dan al werkt, dat kunt u weten, gemeente, dan komt dat wel mee. Hij brengt wel berouw. En hij brengt ook bekering mee. Ik wil maar zeggen, als de Heere ons begeerig maakt naar het andere leven uit hem. Als hij ons begeerig maakt naar de beleving van verzoening der zonden, om het nu samen te vatten. Dan krijgen wij ook begeerd om de zonde te haten en te vrieden. Kan nooit uitblijven. Om een weg te banen, niet in eigen kracht, dat kan nooit. Want dan zou het op laatst nog zijn dat u aanstonds naar huis gaat en zegt, nou op laatst heeft die dominee toch nog gezegd dat hij het zelf klaar moet maken. Maar de Heilige Geest brengt daartoe alles mee. Och gemeente, we hebben het alles meebrengende God. Ja, de Heere brengt het dan mee. Geloof, krachtdadig, sterk in dat bergen worden geslecht. Wat voor bergen? Van hoogmoed en zelfverheffing. Bergen ook waarachter u zich hebt verschanst. Misschien een onbewuste vijandschap, misschien een bewuste vijandschap tegen de prediking, tegen deze troostprediking. Dat de Heere de bergen slecht, maar ook, o bekommerden, de Heere brengt het ook mee door zijn geest, dat dalen van twijfel, wegen van geloofsingezonkenheid worden opgehoogd, van dwalingen moet worden teruggekeerd, oneffenheden des levens vlak gemaakt, want ook rijdt God de weg naar Bethlehem door vlakke velden. Israël moest de Heer een gebaande weg bereiden. Nogmaals, daarin ligt geen verdienste in de bekering. Maar de Heer brengt het wel mee. Als u de orde des heils kent, dan weet u dat op de verandering hier van binnen het nieuwe leven, dat daar de afkeer van de zonde naar de inkeer tot zichzelf en de inkeer tot God een plaats heeft. Dat u ook uw weg wel aan gaat stellen. En dan is dit ook een adventsbede. Doorzoek mij, Heere, en beproef mijn gangen, mijn adventsgangen. Daarom wil ik kerstfeest vieren, stel mijn oogmerk in de dag. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de enige weg die daar zaligheid. Wanneer in de ballingschap de Heere zo overkomt, dan neemt de afgoderij een einde. Daar hebt u een voorbeeld. De valse profetie houdt op. Vlak voor Jezus Christus in de volheid des tijds komt Johannes de Doper. En die zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Ik hoef mij niet pas klaar te maken voor Gods genade. Dat lukt toch niet. Maar mijn hart moet wel bereid worden. En dan moet ik, gemeente, en daarmee wil ik eindigen, deze dagen wel heel goed mijn oor te luisteren leggen. Is er bij mij, heren, zeg het mij nu eens, innerlijke bereidheid. Heren, of gaat het mij nou alleen? Zal ik nou eens heel eenvoudig zeggen wat de tekst bedoelt en wat, geloof ik, ook goed geëxegetiseerd wordt als ik het zo zeg. Heren, waar gaat het mij nu om deze week? Waarom ga ik nou kerstfeest vieren? We kunnen eens lekker een paar dagen uit, rusten, al vallen de dagen ongelukkig. Of het zijn gezellige dagen, je krijgt bezoek. Het zijn de dagen van de kerstkrans, de kerstgans, de kerstdans, voor ons niet. Nee, in uw hart ook niet. Ik bedoel maar, gaat het u niet om de uiterlijke dingen? Gaat het u niet om de romantiek van kerstfeest? Christmas with candlelight, dat niet. Nee, kijk gemeente, dat bedoel ik nu. Gaat het, als de koningin komt, dan zijn er misschien erebogen, versierde straten, dan is de vlag het dooi. Maar het komt aan op de innerlijke gesteldheid des harten. Zo mag ik u vragen, waar gaat het nou om als de Heere komt? Hoe is de gesteldheid van je hart, jongelui? Geliefden, hoe zal ik u ontvangen? Ik weet hoe gij alleen zaligmakend wilt zijn ontmoet. O, werelds hoogst verlangen, dat klopt niet, want de wereld verlangt hem niet. O, der levende kerken, hoogst verlangen, des armen zondaars, zaligst goed. Dan is er maar één antwoord, dat ons uw geest verlichte. Niet houdt zelf de fakkel bij, want ik weet niet wat dat is, maar wel houdt zelf uw woord en geest ons bij. En wil ons, Heere, zo onderrichten, vlak voor de kerstdagen, wat u behagelijk zei. En dan kon de Heere het houweelde wel eens inzetten, gemeente, en dat u nog aan de gang moest van de week. Doet dan de zonde weg. Doet dan ook de kerstmis afgoden weg. Bereid uw hart. Bereid uw huis. Ja, dan kon het wel eens zijn dat de Heere het mes in u zette, dat u schreide tot tranen toe. Dan zegt u, Heere, nou is er geen weg naar Bethlehem. De Heilige Geest zegt nee. Heb je het eindelijk ontdekt? Ik bereid de weg. Ik zal u weder aannemen. En ik zal intocht houden in uw gemoed. De Heere, hij toont zijn welbehagen in het kind van Bethlehem. En voor de zoveelste keer staat het adres erbij aan hen die nederig naar hem vragen. En die dat bewijzen ook, die hoe het ook mocht tegenlopen. De wegen bereiden in de kracht en de mogendheid van de Heere. Gestadig op zijn goedheid hopen. Wij vieren Advent in een verscheurde, hopeloze wereld. Advent leert, Jezus is gekomen en hij komt. Ja, nog eenmaal zal hij komen, gemeente. Niet dan als redder met deze troostboodschap, maar als rechter van het heelal, die het moederhoofd der zijnen voor eeuwig kronen zal, met de kronen van het welbehagen, waarvan ik lees in Openbaring dat de gezaligden die kronen niet op hun hoofd houden, maar ze neerwerpen voor de voeten van God en van het Lam. Nog is die dag verborgen. Ik heb weer nieuwe moed. Ik wacht hem gelovig af. Totdat straks de grote morgen. En God zal alle tranen van mijn ogen gewist hebben. Schemert boven het graf. En ik leef in het zicht van die dag. In deze verwachting. Troost, troost, mijn volk zal u
lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En breed de weg des Heeren maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Zo ligt het kerstfeest aan. Amen. En omdat uw naam, Heere, uw wezen spelt, kon deze troostboodschap van morgen in de kerk gehoord worden. Wilt gij ons hart, o andere trooster, heilige geest, voor de trooster Christus, van de Vader gegeven en besteld, de Vader aller vertroosting, zo wordt uw driemaal heilige naam trooster genoemd, wil het werk van uzelf driemaal volzalig wezen, als troostend werk in ons leggen. En wil gij geven, Heere, dat we altijd opnieuw achter het geheim mogen komen van het eeuwig welbehagen, dat gij een zondaar zo'n welbehagen hebt. Heere, wilt gij ons begeleiden op onze adventsgang naar kerstfeest bereid, ons te zegen van dat feest, Heere, dat we toch niet aan de uiterlijke dingen, uiterlijke tekenen ook hier blijven hangen, naar onze harten opwaarts heffen door in de hemel waar Christus nu is. Zegen ons aan het verdere van de dag, Heere. Wees met al uw welgaarne getrouwe dienstknechten, die niet spreken naar de mond, maar naar het hart van Jeruzalem. En wees met het volk, dat een hart heeft ontvangen, om de spraak van u te horen, het van nieuws geboren hart, uit genade, in de verzoening, door de rechtsvoldoening Christi. Amen. Vers 62. Amen.
genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus en de liefde van God de Vader in de troostende gemeenschap van den Heilige Geest zij met u allen. Amen.